Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
We hebben bij TEDx uw gasten gevraagd aan Tech 45 of wij zouden even wat interviews komen afnemen hier vanavond. Dat gaan we ook doen. We gaan beginnen met twee niet-sprekers. Waarom kom je naar TEDx, uw Hasselt? Leonard Holvoet is het toch, hè?
Inderdaad. Ja. Ja, omdat ik toch...
Jij werkt hier, hè?
Ik werk hier. Ja.
Het is niet dat je moet.
Nee. Het is volledig vrijwillig. Omdat ik hoopte dat het interessant ging zijn. En toen ik de sprekers zag, dacht ik dat ik mij niet ging vervelen. Van
zoals? Avond. Noem eens iemand. Ik zie hier staan...
Het IRL-team, Pieter en Jerry. Mm-hmm. Omdat het een project is.
Tuinslak en Pieter Koolpaard.
Ja.
Wat hebben die precies gedaan? Want ik heb dat verhaal met een half uur gevolgd. Weet je dat juist?
Ja, het begon vorige zomer. Toen plots Jerry een brief kreeg van de NMBS dat ze hem gingen aanklagen voor zijn website. En toen is dat een VZW geworden.
Ah, ze konden de vertrektijden van tijden opzoeken.
Ja. Okay. En ja, dat was via scraping.
Ja, hadden...
en dat mocht niet.
Nee, oké. Okay.
En ondertussen is dat toch een vrij goed draaiende VZW geworden. Dus waarvan ik nog steeds de app gebruik. Dus.
Tuinslak en Pieter Koolpaard. Nog iemand van wat gezegd? Van die zou ik graag horen. Dat zijn de bekende Claude Willaert, ja. Enox en Koen Delvaux, Codel. Die zijn wel bekende.
Koen, die had ik al bezig gehoord. En ja, Claude, ja, die moet je wel gehoord hebben om mee te tellen. Dus.
Ja. Zes sprekers. En u bent?
Ik ben Tom Ribbens.
Tom Ribbens. En voor wie? Ik heb hier het lijstje voor mij liggen. Hè, maar waarom zit je hier?
Ik eigenlijk voornamelijk omdat ik de organisatoren ken en daardoor van in het begin eigenlijk al ver voordat er nog sprekers bekend waren, wist van het project en het leek mij wel een interessant project. Ik kijk ook regelmatig de echte TED-filmpjes dan op de website. Lijkt me allemaal heel interessant, dus ik was eigenlijk gewoon benieuwd naar het concept, wat dat geeft hier in Vlaanderen dan. Ik ben nog niet naar andere TEDx.
Ja, ik wil juist vragen, heb je andere, want er is TEDx Vlaanderen, TEDx Brussel, zijn wij geweest?
Daar ben ik nog niet geweest.
Maar je kent het concept?
Ik ken het concept, ja. Eigenlijk voornamelijk, het is nu al, ja, hoe lang is dat geleden dat ze de eerste dingen daarvan openbaar hebben gemaakt? Dat is toch wel een tijdje. Sindsdien wel ook wat opgezocht meer over wat het concept TEDx inhoudt.
Ja. Ik hoor muziek, Maarten, ik denk dat ze gaan beginnen.
Gaan ze beginnen, ja. Dan gaan we hier afsluiten. Dus, wij gaan luisteren naar, even kijken, iRail, Tom de Meijer, Koen Delvaux, Claude Willaerts, Anne-Pascal Bijnes, van wie ik nog nooit gehoord heb, en Jan Borges, professor aan de Universiteit van Aken. Voilà, we gaan luisteren.
Dit is de Tech 45 podcast.
Dus we hebben de eerste sprekers gehad, hier op TEDx U Hasselt, en bij ons zit Tom de Meijer. Klopt, hè?
Ja, inderdaad.
Spreker nummer 1, vertel eens even kort waar je het over gehad hebt.
Wel, ik heb het eigenlijk gehad over het concept van student-gecentreerd leren. Wat eigenlijk een innovatieve vorm is om het leren aan te pakken binnen onze universiteiten. En die inspeelt op de uitdagingen van morgen. Namelijk dat wij toch als regio een innovatieve en creatieve regio willen zijn. Dat ons universiteits- of onderwijsmodel daar vandaag niet op geënt is.
Mm-hmm. Van waar kom je eigenlijk? Wat doe je in het dagelijks leven dat je dit als onderwerp hebt? Ja.
Ik werk voor VOCA, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen. En daarvoor was ik voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. Dat is de overkoepelende kringraad eigenlijk van de overkoepelende studentenraad van alle studentenraden in Vlaanderen.
Ja, en dat probleem, dat zie je ook in het dagelijks leven en wat jij aan het doen bent? Ja.
Wel, we stellen toch eigenlijk wel vast dat heel wat bedrijven dan vanuit de bedrijfswereld eigenlijk op zoek zijn naar jong talent die het verschil toch wel willen maken binnen de bedrijven. En dat dat blijkbaar een zeer moeilijke zoektocht is en dat veel bedrijven dan ook naar het buitenland trekken om daar het talent te gaan zoeken. Terwijl ik er toch wel van overtuigd ben dat wij in Vlaanderen heel wat jong talent hebben. Maar ik ben van overtuiging dat het onderwijs daar niet genoeg talent uitpuurt uit die grote massa die toch haar weg nu vindt naar de universiteiten.
Ja. Vind jij dan dat eerst het onderwijs moet veranderen of eerst het bedrijfsleven of alle twee tegelijkertijd? Niet dat vandaag op morgen gaat veranderen, maar moeten die samen evolueren of eerst het een en gaat dan het ander volgen?
Nee, ik denk eigenlijk dat er moet een sterkere samenwerking zijn tussen de bedrijfswereld en het hoger onderwijs, maar we gaan er vaak vanuit van het onderwijs heeft de taak een diploma af te leveren en daar stopt het. Het is eigenlijk een continuum. Via stages enzovoort moet er toch wel een dichtere brug worden geslaan tussen onderwijs en het bedrijfswereld. En zeker ook in de technologische sector, waar we toch wel zien dat het potentieel tot innoveren echt wel bij de studenten ligt. Ook om nieuw talent aan te trekken binnen de bedrijven zelf, om die daar op een innovatieve manier aan de slag te laten gaan, kan het toch wel interessant zijn om daar een brug te slaan tussen de twee.
Wat doet een universiteit bijvoorbeeld verkeerd op dit moment?
Wel, we gaan er in het eerst wel, we worden geconfronteerd met enorme grote instromen, we worden geconfronteerd met massa-aulas van meer dan 600, 700 studenten. Ja, op die manier is het niet echt mogelijk om een zeer kwalitatieve onderwijservaring aan te bieden. Mm-hmm. Dus we moeten veel meer uitgaan vanuit de student zijn kracht en vanuit de student zijn talent, veel eer dan die in bepaalde vakjes te laten gieten, want dan krijg je een soort ezelstudent.
En hoe ziet je dat dan concreet?
Wel, ik denk dat we veel meer moeten gaan naar flexibele programma's die het mogelijk maken ook om op afstand bepaalde dingen te gaan doen, te gaan realiseren. En ten tweede moeten we ook durven experimenteren met onderwijsvormen tijdens de les. En ik denk dat technologie daar toch heel wat mooie oplossingen voor kan bieden. Ik denk maar aan dingen zoals sociale media die geïntegreerd kunnen worden in de les. Ik denk dat iets om toch wel het gesprek tijdens de les te verbeteren.
Ja, en Twitter in de les, dat ziet je effectief zo gebeuren, want je gaf daar het voorbeeld van de professor die er aanvankelijk tegen was en nadien zei hij van, ja, het is toch wel iets wat werkt.
Wat we hebben gedaan is dat geprobeerd in één aula. Dat was een beetje een experiment. Maar je ziet toch wel dat er heel wat interessante dingen naar voren komen. Ik denk maar iets aan een opmerking van een student of waar je ziet dat niet klopt of een vraag. Die kunnen allemaal gesteld worden op het via Twitter. En dat bleek toch wel dat veel jongeren daarin geïnteresseerd waren om dat te doen. En de prof had er ook iets aan, want die wist dan wat er omging in zijn aula. En zei bijvoorbeeld ook van ja, kijk, ik zie dat die student die hier dit opmerkt, dat is eigenlijk wel een zeer terechte opmerking. Laat ons daar eens op ingaan. Dus veel eer dan de prof vertelt zijn verhaal, gaan we naar een manier om die stem wat dichter bij de...
Dat ze zich meer betrokken voelen bij een les, via bijvoorbeeld zes Twitter.
Ja, voilà.
Oké, prima. Goed. Tom de Meijer, bedankt.
Graag gedaan.
De volgende staat al klaar. Koen Delvaux, kom er even bij.
Goedenavond allemaal.
Een hele andere invalshoek. Waar ging uw talk over? Want het is allemaal in het Engels.
Wel, vandaag
ik vraag me eigenlijk af hoeveel native English speakers hier vandaag aanwezig zijn.
Ik denk niemand. Ik denk dat niemand native English speaker is.
Het is zo'n beetje eigen aan Ted.
We are asking ourselves that off.
Well, it is a bit of silly that we speak English. Yeah. Because een opmerking die je natuurlijk dadelijk krijgt is van ja, wanneer je een Nederlandstalige spreker hebt en die gaat Engels spreken, dan hoor je dat meteen. En dat klinkt zo'n beetje doen alsof we groter zijn dan we eigenlijk zijn. Ja. En
zelfs ben ik niet. Is dat een regel van Ted dat het Engels is? Want ik meen mij, ik kan fout zijn, maar ik meen mij toch te herinneren dat TEDx Flanders een vrouw in het Nederlands heeft gebouwd. Maar ik zal daar verkeerd in zijn. Die haar Engels al zo goed geweest zijn dat ik het niet door had.
TEDx heeft verschillende licenties. En het zou mogelijk zijn dat er een licentie is waar je de taal kan.
In Brussel was er nog.
We zullen het zelfs, we zullen het houden voor als we na de show met Bob en de rest samen zitten.
Ja. Vat eens even kort samen waar je het over gehad hebt. Want je bent begonnen met boeken, hè?
Ja, ik ben begonnen met boeken. Ik vond op een TEDx-presentatie kan je moeilijk afkomen met slides. Omdat dat is zo klassiek. Mm-hmm. En helemaal zonder iets in de hand op een podium verschijnen, dat vind ik zo naakt. En daarom heb ik maar een stapel boeken meegebracht. Dus daar kon ik mij een beetje achter verschuilen. En ik heb die boeken ook wat gebruikt om mijn verhaal te kaderen. En dat was wel leuk om te doen. En mensen hebben ook achteraf de reading list van de boeken gevraagd. Dus die heb ik dan meteen ook online gepost.
Mm-hmm. Noem eens wat boeken die ertussen waren.
Er zat een boekje tussen Lynchpin van Seth Godin. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk begonnen met de Innovator Dilemma, omdat dat is eigenlijk een boekje wat een stukje van mijn carrière nog bepaald heeft van hoe ga je innovatie in bedrijven gaan introduceren. Maar ik ben toch snel overgeschakeld op de meer etherische boeken die het gaan hebben over hoe moet je organisaties nu gaan in elkaar steken, zodat mensen er gelukkig en productief in worden. En dat was wel leuk om te doen.
Ja. Terugkomen op de eerste spreker, die zei dat er heel wat studenten nu afstuderen die hun job nog uitgevonden moet worden. Het lijkt me alsof jij zo iemand bent. Die afgestudeerd is en die dan zijn job zo wat heeft uitgevonden.
Het geluk wat ik gehad heb, is dat ik in mijn eerste job niet echt binnen de lijntjes moest lopen. En dat ik altijd zelf kunnen kiezen heb wat ik ging doen en welke richting ik uitging. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik heel veel geleerd heb op heel korte tijd binnen een groot bedrijf. En niet veel mensen hebben die luxe om toevallig op zo'n functie terecht te komen. Maar ik denk wel dat iedereen kan proberen om het vaste kader waarin je terechtkomt en het hokje waarin je terechtkomt, om dat met een korreltje zout te nemen en om wel degelijk je job wat te doen. maar daarnaast ook nieuwe initiatieven te nemen. Er zijn heel weinig bedrijven die dat niet graag hebben, dat je nieuw initiatief neemt.
Geef eens een voorbeeld van zo'n nieuw initiatief. Wat moeten studenten, want je sprak heel duidelijk naar studenten toe, hè? Wat moeten zij doen als zij uiteindelijk een diploma hebben en bij een bedrijf aan de slag gaan?
Wel, wanneer je bij een bedrijf aan de slag gaat, ga je een vastomlijnde taakomschrijving krijgen, ga je iets specifiek moeten oplossen en je gaat in je job, stel nu je hebt een marketingjob en je ziet dat je bedrijf een website heeft en je moet die website onderhouden, maar je gaat bijvoorbeeld merken dat men totaal niet bijhoudt van waar komt nu de trafiek op die website of hoe komen mensen hier nu terecht of wat vinden mensen nu van onze website. Iets wat je perfect zou kunnen doen is je start een Google document op met daarin een enquête voor je gebruikers om te vragen van kijk, wat vind je goed en slecht aan onze website, en je kan dat document verspreiden via de e-mailadressen en daar feedback op vragen. Dat kan je doen zonder daar autorisatie van te hebben van iemand en dat levert onmiddellijk waarde op voor je bedrijf.
Ja, ondertussen komt Benox aangetrippeld. Ja. Zijn jullie erbij?
Er worden hier kussen uitgedeeld, maar niet aan iedereen precies.
Nee, ja, maar ons kent het merk, maar dat komt wel.
Er is ook maar één X in TEDx natuurlijk.
Ja. Sociale media speelt daarbij een heel belangrijke rol, denk ik. Hè?
Ja, voor mij is sociale media een enabler om eigenlijk die change in een organisatie te gaan bewerkstelligen. Kijk, ik spreek al helemaal terug Engels met dat TEDx gedoe.
Ja,
dus organisaties die zijn stilletjes aan het veranderen. En organisaties worden steeds meer transparant. Wat ervoor zorgt dat de stomme jobjes die veel mensen nog hebben, dat die stilletjes aan beginnen te verdwijnen. En we zien de eerste tekenen daarvan in organisaties. En dat komt voornamelijk doordat er transparantie is, doordat mensen in de buitenwereld nu ook zien van eigenlijk waarom doen wij dat hier nog? En zo worden strakke organisatiestructuren die sinds jaren bestaan stilletjes aan afgebroken dankzij de openheid van sociale
media. Ja, maar je bent begonnen bij Mobile, je bent zelf begonnen met Mobile Vikings, dacht ik toch, hè?
Mm-hmm.
Dus dan was het om...
Sorry, dit
nee,
was
nee, doe gerust, we zijn Tech 45, dan mag wat gedronken worden. Dan was het heel gemakkelijk om sociale media te integreren, want jij gaat het eigenlijk voor een stuk voor het zeggen. Dus als je zei van kijk, we gaan op Twitter actief zijn, dan was dat geen probleem. Merk je dat je bij andere bedrijven waar je binnenkomt dat het wel een probleem is? Omdat...
Ja, Mobile Vikings was geen groot bedrijf. Het was een bedrijf dat we opgestart hebben met 3 mensen. En daar hebben we zelf besloten om het bedrijf op Twitter te bouwen. En ik zeg altijd, Mobile Vikings is het eerste bedrijf dat geboren is op Twitter. Maar in België dan toch. Ja. En we hebben de ganse marketing en de ganse bedrijfsfilosofie op die openheid ook gebaseerd. Wanneer je in een groot bedrijf terechtkomt, en hoe groter hoe erger, hoe meer bestaande structuren er zullen zijn. En hoe moeilijker het wordt om daar openheid te gaan creëren en om daar je ding te gaan doen. Dus je moet daar eigenlijk een stukje underground tactics toepassen. Ja.
Goed. Benox, Klo Willaerts eigenlijk, hè?
Maar ik twijfel.
Staat op het punt om haar naam te veranderen? Ja. Gaat dat echt gebeuren?
Ik weet het niet, ik wacht op de feedback. Ja. Ik
had ook
daar echt
door die Jos kunnen.
Ja, ja, dat was erger genomen.
Dat was erger natuurlijk. Ja. Vat eens even kort samen waar uw gesprek over ging.
Ja, het waren eigenlijk een paar losse ideeën van mij, maar ze gaan vooral over online identiteit. Omdat, dat is al een aantal jaren aan de gang, dat wat er online gebeurt en in het echte leven, dat is niet meer noodzakelijk gescheiden. Dat loopt enorm in elkaar over. Dus ook dingen zoals imago, reputatie, wordt door een stuk gevoed door wat je over internet over iemand kan vinden. En omgekeerd, hè. Heel veel dingen die je doet in het echte leven, worden dan door iemand met een camerafoon gefilmd of gefotografeerd en krijgen, om het vooral niet over de burgemeester van alles te hebben, een tweede leven op internet. En ik dat interesseert mij enorm. Ik heb nog niet echt oplossingen voor al die problemen die er zijn. Vooral ook niet, omdat privacy is zo'n paraplu-term. Is eigenlijk een parafix-term. Dat wordt altijd als wapen gebruikt. Elke keer als er iemand dat woord gebruikt, dan is dat privacy. Gaat dat iedereen? En ik heb daar eigenlijk niet goed over nadenken. Ja. Dat is mijn probleem.
Om het zo terug over boeken te hebben, want Koen zit hier nog altijd. Heb je misschien al Public Parts van Jeff Jarvis gelezen?
Nee, dat moet ik dan...
Dus dat is iemand die ze echt...
Omdat we het daar waarschijnlijk toch binnenkort op de podcast gingen over hebben. Ja. Dus misschien...
Is dat juist uit of zo?
Dat is een maand of zo.
Ah,
een maand.
Intussen
heeft Jan het denk ik kunnen lezen. En dan zijn we toch al met 2 of 3 die het gelezen.
Ja, ja, ja.
Brian Solis heeft een nieuw boek uit. Dat is trouwens heel interessant. Brian Solis, social media expert. Mm-hmm. Heel mooie inzichten. Heel verrassende inzichten ook over hoe bedrijven daarmee kunnen omgaan. En hij heeft sinds vorige week een nieuw boek uit. Maar ik heb het nog niet kunnen lezen.
Uw presentatie verbaasde mij eerlijk gezegd, want ik dacht dat je met die twee een beetje in elkaars vaarwater ging zitten, omdat je alle twee zo wat met social media bezig bent.
It's one big happy family.
Je had het effectief over... Het kwam heel bedreigend over, hè, wat ik aan het vertellen waard.
Goh,
ik had zoiets van, we moeten ons beginnen zorgen te maken over de dingen die we op Twitter en op Facebook doen.
Nee, juist niet. Hè. We moeten juist wel veel dingen op Twitter en op Facebook gaan delen. Het is eigenlijk, ik heb 2 soorten mensen. Ik heb mensen die al een publiek hebben en ik heb mensen die eigenlijk door niemand gekend zijn en dat zo willen houden. Nu, die mensen die niet zo gekend zijn, voor hen is er geen enkel probleem. Je kan absoluut niets doen
op internet, er gaat u nooit iemand googlen en dat is geen enkel gevaar. Hè. Het zit dan wel, als je een publieke figuur bent, of als je op een andere manier al een zeker publiek hebt, dan kan je niet anders dan, zoals Britney Spears in mijn voorbeeld, zelf het beest voeden, hè, met heel veel content die volgens u wenselijk is. Je kunt u tegenwoordig als politicus of als artiest bijna niet meer permitteren om niet heel actief te zijn, om niet heel veel te posten over jezelf. Dus het hangt er een beetje vanaf van je positie en van je karakter. Ik heb er zelf absoluut geen moeite mee.
Google Lettertube bijvoorbeeld?
Ja, ik heb er
is
absoluut
geen moeite mee. Is dat openbaar? Kan iedereen dat bekijken?
Iedereen kan dat zien. Ik heb het wel ingesteld tot op 600 meter, dus als ooit een lijk moet opgespoord worden, kan de politie er wel mee voort. Een stalker langs de andere kant zal het iets moeilijker hebben.
Dat is wat Jeff Jarvis ook zegt. Hij zegt van de voordelen van mijn publiek leven wegen op tegen de naast. Is dat bij u ook zo?
Voorlopig wel. Maar ik wil hier nu niemand mee aanmoedigen, natuurlijk. Nee, voorlopig wel nog. En ik denk, ik had eerlijk gezegd, want ik doe dat al een jaar of vier op mijn blog, of sinds al Attitude er is, ik weet niet wanneer dat die net gestart is. En ik heb dat er toen op gezet met het idee van, ik haal het er direct weer af van het moment dat daar iets negatiefs uit voortkomt. En dat is nog altijd niet gebeurd.
Nee. Is dat voor u hetzelfde?
Well, zelf heb ik nog nooit met die location services geëxperimenteerd. Ik ben wel Foursquare gebruiker natuurlijk, maar ook daar heb ik echt lang mee gewacht. Omdat dat was toch een brug te, begin was toch een brug te ver voor mij om echt te zeggen, kijk, ik ga nu vrijgeven waar dat ik mij bevind. Omdat, dan ga je ook verwachtingspatronen creëren. Hè. Je gaat van mensen denken, ah, je bent hier, kom dan even langs. En waarom zeg je niet langsgekomen en zo. En daar had ik toch wel echt schrik voor. En ik ben dan heel voorzichtig met Foursquare begonnen. Mm-hmm. En blijkt dat dan meevalt. Dat mensen dat gewoon respecteren dat je ergens bent en dat je geen goede dag komt zeggen, omdat je waarschijnlijk toevallig iets anders te doen had. En dat valt dus uiteindelijk wel mee. Maar ik ben nog zo
dat verhaal blijft zo in mijn ogen vaak steken bij ik doe dat en ik kan dat van andere mensen zien, maar er wordt zo bijna niks mee gedaan.
Return? Ik heb zelf nog geen return gezien.
Ik gebruik dat bijvoorbeeld als studentencoach in mijn job. Als ik dan, ik heb eigenlijk niet echt een vaste bureau en we hebben vier departementen en ik check dan bij hun is dat aan Facebook, omdat hun levenssfeer enkel en alleen uit Facebook bestaat, dan check ik daarin en dan heb ik direct reactie van waar zit je ergens op het departement, dan komen we langs en zo heb je dan weer dode momenten zo gezegd die opgevuld worden.
Ik vind het eigenlijk lame om zo als je ergens toekomt eraan te denken om je smartphone uit je broekzak te halen en dat programma te openen en dan ik vind dat zo'n hondje dat overal langs alle hagen even een pisje doet om het domein af te bakken. Ik denk, Foursquare is aan het evolueren naar iets helemaal anders, wat dat ze eigenlijk aan vooral KMO's en restaurants en dat soort dingen een promotiemogelijkheid aanbieden. Terwijl Goala zie ik nu zo evolueren in een database van toffe restaurantjes. Als je ergens landt in Barcelona, is Goala een heel goede manier om te weten wat je kunt. Dus ik denk dat bewust inchecken, dat gaat eruit. Binnen nu en
maar ze hebben ook zo die.
Is het onbewust.
Ik heb zo'n paar jaar geleden zo die witte broodsweken van er komt Facebook, je hebt Twitter en iedere week kwam er wel een nieuwe sociale media website uit.
Ja.
Zijn we die fase nu voorbij aan het gaan of zijn we volwassen aan het worden op dat vlak? Dat we echt zo beginnen te denken.
Nee,
totaal
nee.
Niet?
Nee, we zijn nog maar aan het begin. Vanaf nu wordt het pas interessant. Hè. Dat is wat ik juist met die mall scene uit de Minority Report, daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Dat is de combinatie van uw identiteit die gedefinieerd wordt door uw vrienden, uw netwerk. Uw identiteit die gevormd wordt door waar dat je bevindt, dat wordt hoe langer hoe belangrijker. En het derde aspect is ook het feit dat uw smartphone op een of andere manier uw nieuw digitaal paspoort wordt. Hè. En die drie dingen samen, social media, je vrienden, waar dat je bevindt, location, en dan die smartphone erbij, dan wordt het pas helemaal interessant.
Voor mij wordt het pas matuur op het moment dat het open wordt. Vandaag zitten we nog met gesloten netwerken. Elk netwerk heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen informatie, die niet transfereerbaar is tussen netwerken onderling. Wel, dat is het teken dat als je technologische evoluties over de eeuwen heen gaat bekijken en platformen, dan zie je dat die allemaal een fase gehad hebben van eerst een gesloten karakter. Neem nu de iPhone, dat was het eerste ding wat echt werkte. En dan zie je dat stilletjes aan evolueren naar een open karakter. Android, die is effectief.
Nee, zit je dat effectief concreet
gebeuren? Dat komt toch helemaal niet. Apple is een van de meest gesloten bedrijven.
Dat zeg ik.
Ik
heb zelfs gezegd.
Ziet je het veranderen? Ziet je bijvoorbeeld, ik kan me niet voorstellen dat een Foursquare op een bepaald moment gaat zeggen van kijk, al onze gegevens zijn nu openbaar.
Op een bepaald moment gaat de technologie, en dat is ook wat ik in mijn talkstukje in het begin uitgelegd heb, Facebook wordt altijd beter en beter, voegt altijd meer en meer features toe. En uiteindelijk gaat er zo een van die lame netwerkjes die er nu ook al bestaan, die zeggen wij zijn een open Facebook alternatief, die zijn gewoon niet goed genoeg. Die trekken op niks. Uiteindelijk gaat er een van die open systemen net goed genoeg worden dat mensen gaan zeggen, eigenlijk voor mij is dat een alternatief. En dan zie je stilletjes aan de shift naar de open systemen. En dat is in elke technologie-innovatie zo geweest. Je begint met gesloten systemen en langzamerhand worden die gesloten systemen en proberen die meer en meer features toe te voegen om eigenlijk hun users te, een lock-in te hebben op hun users, maar dat blijft niet lukken. Op een zeker moment winnen de open systemen.
Maar je ziet wel dat, dat de meest gesloten systemen zijn op dit moment het populairste. Facebook,
absoluut, dat is
de iPhone bijvoorbeeld, ja, en de iPad, dat zijn echt voorbeelden van systemen die volledig gesloten zijn.
Dat is een teken dat we nog maar in die eerste fase van de technologieadoptie zitten. Bij smartphones.
Ja, een hype cycle kunnen altijd winnen. Hè? Dat kunnen elk argument kunnen winnen, maar we zitten
nu waar. Dat is niet waar. Kijk gewoon naar smartphones. Waarom is Apple aan het verliezen? Apple is aan het verliezen van Android.
Ja?
Omdat de technologie ver genoeg gekomen is, dat open technologie goed genoeg is om de gesloten technologie te vervangen.
Denk je echt dat Android gaat winnen?
Absoluut.
Apple, ja, schatten we Windows Phone ook niet, hè?
Ja, nu, Windows de laatste Windows weken Windows wel, ja, absoluut.
Ja, absoluut. Ja, nee, altijd al. Hè. Van het moment dat ze de deal met Nokia gesloten hebben, was het voor mij duidelijk van, dit is de...
Windows Phone, dat is zo de favoriet uit mijn restaurant. Hè. Iedereen wil dat die wint en na 2 jaar sluiten die.
Ik weet niet, iemand,
we zullen binnen
wie
twee
wil
jaar
er nu dat Windows wint?
Op TEDx U Hassel 2014 of zo zullen we het er nog eens over hebben.
Ik denk dat als je nu een tof bedrijfje hebt, op een gegeven moment gaat het erom om geld te verdienen. Hè. Ja. Dus meestal zijn dat de aandeelhouders die dan beginnen na een tijd zo van het is wel tof wat je doet, maar... Hè. En dan na een tijd zijn dat de adverteerders, want dat is dan, als in de dienst gratis is voor gebruikers, moet het van ergens komen. En ik heb een beetje het gevoel, als je kijkt naar de geschiedenis van de bedrijven die je noemt, dat van het moment dat daar die aandeelhouders komen, dat er een IPO is bijvoorbeeld, en of dat er adverteerders zijn, wordt een bedrijf geslotener en geslotener. En gaan zij steeds, en dat is grappig, want als je naar Facebook kijkt, hebben zij die persoonsgegevens, in het begin was dat zeer gesloten, hè? Was alleen voor studentjes enzovoort, en is dat juist meer en meer open geworden. Dus dat is twee bewegingen. Langs de ene kant, uw gegevens die worden publieker en publieker, en het systeem zelf wordt gesloten en gesloten. Bij Facebook is echt een planeet op zich. Als het niet geliked wordt op internet, Facebook, bestaat het niet.
Facebook is gewoon het nieuwe GeoCities, het nieuwe AOL online. En daar hebben we ook gezien dat als toen internettechnologie en hoe noemden de eerste webbrowsers nu weer? Shit, meneer, ik wist
Mosaic.
Mosaic, eigenlijk bruikbaar werd. Toen zag je dat die AOL-systemen begonnen af te kalven. Toen je zag dat andere websites beter werden, zag je dat die walled garden van GeoCities, dat die helemaal begon te verdwijnen. En we hebben dat altijd al gezien in de technologische evoluties. Dat uiteindelijk open systemen winnen altijd.
Maar ik denk dat de walled garden die Facebook bijvoorbeeld nu is, maar zelfs ook de Apple Store, dat dat voor veel mensen de tuin van Eden is op dit moment. Ze vinden dat daar geweldig. Al hun vriendjes zijn daar, de appels zijn lekker.
Je kunt bij Facebook weinig fouten. Je kunt op een iPhone weinig fouten. En een telefoon kun je volledig in de soep draaien.
Absoluut. En het is ook veel gemakkelijker in een gesloten systeem een goede gebruikerservaring te bieden. Mm-hmm. Absoluut. En dat is waarom ook in een beginfase van de technologie, wanneer alles wat nodig is om een goede gebruikerservaring te bieden, de gesloten systemen altijd winnen. Dat is onvermijdelijk.
Misschien iets anders, omdat je alle twee met social media bezig bent. We hebben ons op de podcast al een paar keer afgevraagd. Like Mobile Vikings heeft heel veel klanten op dit moment. Het wordt telkens groter en groter. Die aanwezigheid op Twitter bijvoorbeeld, schaalt dat? Want ik weet bijvoorbeeld, er wordt bij Mobile Vikings er wordt regelmatig de lof gezwaaid. Maar er wordt ook heel veel kritiek geuit. Hè? Op het moment dat het netwerk plat ligt, dan stromen bij jullie de Twitterberichten binnen. Hè?
Ja.
Gaat dat als je, op het moment dat je over een, zeg maar iets over 100.000 klanten daar overheen gaat, is dat dan nog haalbaar?
Wel, ik werk nu onder andere voor klanten met miljoenen eindklanten.
Hoe is dat?
Dank u, Kloof. En ook daar blijkt dat schaalbaar is. Hoe komt dat? Wanneer je aanwezig bent op sociale media, zie je dat je gebruikers met elkaar gaan verbinden. Uw rol is daar niet de traditionele processen van een helpdesk te gaan vertalen naar een Twitter of naar een Facebook. Dat werkt niet, dat schaalt gewoon niet. Wat uw rol wel is, is om stromingen te organiseren van gebruikers die dat elkaar gaan helpen. En daar kan je via Twitter en Facebook heel goed mee weg. En ja, je gaat natuurlijk altijd wel hebben mensen die je persoonlijk willen benaderen, maar dat is op zich geen probleem. Ad replies, die kan je gewoon gaan kanaliseren. En er bestaan social CRM-systemen voor, noemt dat dan, om die zoals een traditioneel callcenter te gaan behandelen.
Want ik kijk bijvoorbeeld naar Telenet. Op het moment dat ik Telenet een bericht stuur, krijg ik onmiddellijk een DM terug van stuur mij uw klantennummer en dan lost het probleem. Ja. Dus vraag me af. Hoe ver is dat? Is dat houdbaar op de lange termijn?
Ja, dat heeft heel net veel geld en moeite gekost. Omdat dat onmenselijke service level dat er wordt geëist op Twitter, hè, reageren binnen het uur. De camionet van Telenet staat er ook binnen de 4 uur. Dat is een spoedprocedure. Hè.
Ja.
Dat is ook echt zo. Maar zij hebben dat eigenlijk gedaan omdat Duco een paar jaar geleden heeft gezegd van kijk, als ik Telenet intip op de search van Twitter, komen er alleen maar negatieve dingen uit. Dus zij zijn zich daarvan bewust dat dat veel tijd en moeite...
Maar het brengt op voor hun...
Voor hen wel, ja. Ze vonden dat gewoon niet kunnen, dat hun imago op Twitter volledig werd bepaald door de ragers, hè, de mensen die kwaad zijn.
Ja, dat is het moment dat er iets misloopt.
Zo, precies, ja. Ze hebben er nooit bij nagedacht dat imago nu is van we bellen dan niet meer naar de helpdesk, want anders zetten we 2 uur later op Twitter dat we nog altijd niet binnen zijn en dan hebben we wel antwoord.
Gelukkig zijn er maar 110.000 Belgen op Twitter.
Maar dus ik ken mensen die speciaal een Twitter-account hebben aangemaakt om naar Telenet iets te sturen, omdat hun tv niet werkte.
Maar die hun cloud-score zou dan wel waarschijnlijk heel laag zijn. Hè?
Ja, maar daar kijken ze bij Telenet denk ik niet echt zo heel veel.
Denk je dat?
Hoe waren jullie daar?
Dus misschien op een goed moment.
Cloud-scores?
Wel, er is iets gebeurd met cloud, maar ik weet niet precies wat.
Wat is cloud? Nee, het is een beetje... In het begin was het heel plezant, hè? Vooral toen ik een hoge score had, was het heel, heel leuk. Langs de andere kant, ik moet ze wel bewonderen, ze hebben zich eigenlijk omgekat tot een systeem voor perks. Hè? Perks, je mag op bepaalde feestjes binnen als je meer dan 40 hebt per cloud scoren. En ik zie dat businessmodel wel. Er zijn er die mij ervan beschuldigen, de hele Brussels GoGigDinner, dat het ook een soort perks systeem is waar ik voor grof geld allerlei profielen van bloggers en advertenties verkoop. Dus wat Cloud gedaan heeft, ik zie dat wel business-wise. Het is natuurlijk zo, als je lang op nummer 1 hebt gestaan en je wordt dan king of the hill, België was, en je zakt dan ineens zo tot in mijn geval positie 225.
Doet pijn dan?
Toch een beetje wel, want een cloud scoren, je hebt nog altijd veel mensen die denken, oh, wauw, meer dan 10.000 followers, ik zal maar vriendelijk zijn, want anders zal ze mij flamen of zoiets op Twitter. Daar kan ik nog een tijdje op verder, ik denk nog een maand of 2, 3, maar we beginnen hoe langer hoe meer mensen te komen die zeggen van, oh ja, je hebt nobody, hè. Je hebt niet eens...
Ja, dat is wel lekker. Ja.
En dat doet pijn, ja, inderdaad. Ja, waarschijnlijk loop ik zo heel veel gratis...
Hadden ze daar bij het OCMW rekening mee, denk je? Mijn cloud scores gedropt?
Nee. En mijn levensgeluk hangt er ook maar voor iets van een 30%. Dus
valt het maar toch 30%?
Van. Ja, toch wel. Het is nog altijd lager dan met het cloud scoren, hè, 30. Dus dat valt
er wel. Zelf vond ik het eigenlijk nogal grappig wat er met cloud gebeurt. Dus heel die cloud scoren die door elkaar geschud
worden. Ik heb cloud nooit, mijn cloud score trekt op niks, dus dan gaan we niet naar cloud scores kijken. Maar ik zag op Twitter inderdaad dat er heel wat te doen was over het feit dat die enorm gezakt waren. Op basis van...
Het grappige vond ik vooral, iedereen zei, dat interesseert me nu eens niks, maar ik vind het toch wel erg dat ik gezakt ben. Dat was er vooral grappig aan.
Goed. Voilà, bedankt voor het korte interview.
Dit is de Tech 45 podcast.
Goed, het tweede deel van de presentaties op TEDx in Hasselt. Bij ons zit Juri Koopaert en, je mocht het zelf zeggen... Pieter Koopaert en...
Jerry Tieten.
Ja, Jerry Tieten. Van iRail.be, zo was het toch, hè?
Voilà.
Ja, wat hebben jullie precies gedaan? Een hele tijd geleden hebben we dat met de podcast een klein beetje gevolgd.
We hadden gewoon een mobiele website gemaakt en dat is een klein beetje verkeerd afgelopen. Of,
goed afgelopen misschien.
Goed, uiteindelijk goed afgelopen. We hadden een brief gekregen van een NMBS waarbij dat er stond dat we moesten stoppen. Hè. Mm-hmm. En we hebben dat niet gedaan.
Nee,
wat hadden jullie precies gedaan?
Een mobiele website gebouwd. Hè.
Maar wat, de data hadden jullie gekregen van de NMBS? Nee, waarschijnlijk
niet. Dat was gescript van de website.
Ja, oké. Okay. En daar lag waarschijnlijk het probleem voor de NMBS.
Stelen van de data. Ja,
dus gewoon een vriendelijke brief gekregen van gelieve daarmee te stoppen, of was dat meteen advocaat op de deur?
Het was direct een behoorlijk groot advocatenkantoor aan de deur.
Ja. En toen hebben jullie gezegd, we gaan er volledig mee stoppen, of?
Rebels zoals we zijn, hebben we uiteraard verder gedaan. Mm-hmm. Mits wat hulp van andere mensen en de media, dat helpt wel eens af en toe.
Van onze goede advocaat Iwijn van den Branden.
Ja, onder andere. Gezegd worden, hè? Dus we zijn eigenlijk niet gestopt, we zijn zeker doorgegaan. En dat is uitgegroeid niet enkel een mobiele website, maar eigenlijk een ganse API. Mm-hmm. Dus mensen kunnen eigenlijk via computer language queries doen op onze interface. Dus we zijn eigenlijk veel groter dan toen.
Maar die gegevens, waar halen jullie nu vandaan?
Momenteel is er nog een interne interface van de NMBS dat we gebruiken voor de data van de NMBS.
Maar... Nu is het legaal, volgens mij.
Het is altijd al legaal geweest volgens de wetgeving, want wij hebben gewoon een brief gestuurd, teruggestuurd met ons advocaat. Die zei dat we helemaal geen rechten schonden. Mm-hmm. En dat is ook, we hebben daar ook ons gelijk in gekregen, denk ik. Het is ook in de Kamer voorgekomen. Daar hebben de politici ook gezegd van, laat ze maar doen. Dat zijn allemaal heel toffe zaken, hoop ik dat.
Ja.
En nu ondertussen zijn we aan het uitbreiden. Hè. We hebben de data van de NMBS die we aan iedereen aanbieden. Maar we zijn nu aan het kijken om de data van de lijn erin te krijgen. Die van de MIVB, die van de TEC. En zelf eigenlijk Europees te kijken. Van,
dus als airport, data. Van
de... Jullie zijn nu een bedrijf officieel? Of nog niet?
Een VZ2.
Een VZ2.
Vereniging zonder winst met een heel boeiende community achter.
Ja, ja. En wat is jullie doel uiteindelijk? Wat wil je bereiken? Was het gewoon oorspronkelijk bedoeld van kijk, we willen een bericht sturen naar de NMBS van wat jullie aan het doen zijn op vlak van mobiel is niet wat wij ervan verwachten? Of was
nee,
het echt gewoon van...
Zeker niet. Wij willen eigenlijk een betere wereld maken. Wij willen mensen informeren. Wij kennen de frustratie van de mensen die op de trein of de bus staan te wachten en wij willen die eigenlijk helpen. Uiteraard, die API kan ook zorgen dat er spin-offs komen, dat er echt commerciële applicaties opgemaakt worden. Maar dat is niet onder de ARL VZ2. Er zijn wel mensen binnen ARL VZ2 die ook nog iets commercieel uitbrengen. Maar zij doen maar. Dus wij willen, het eerste doel is echt wel gewoon de mensen informeren.
Ja, de applicatie die jullie gemaakt hebben, waar vind ik die?
Er is een native applicatie voor iPhone, voor Android, voor Memo gsm's, binnenkort ook voor Symbian en voor BlackBerry. Mm-hmm. En die heet B-Trains. En er is gewoon de mobiele website arl.be, dat is een HTML5 website en die werkt behoorlijk.
Ja, en jullie presentatie van vandaag die had eigenlijk een bredere focus. Hè?
Ja,
wat was jullie vraag? Wat willen jullie bereiken met deze presentatie?
Dat is het uiteindelijke doel. Hè. België is klein, wij willen zo raar mogelijk gaan. Mm-hmm. Dus het is logisch dat mensen over 5 jaar of zelfs nu al, ze gaan niet meer van stad tot stad pendelen, ze gaan verder gaan. Ze gaan vliegtuig pakken om te pendelen, of ze gaan naar Londen of naar Bristol of zo van die dingen. Dan neem je al 3, 4, 5 verschillende bedrijven. En dat is uiteindelijk wat er echt mist.
Dat was die GPS-functionaliteit, wat Davy ook zei, dat is wel iets interessants.
Het grootste probleem momenteel is dat we zijn zodanig aan het groeien. We zijn nu al met 7 miljard, in 2025 zijn we met 8 miljard. En in 2025 wil het de International Organization of Public Transportation wil dan de share verdubbelen. Dat wil zeggen dat we een verdubbeling meemaken, plus nog een keer een miljard mensen meer hebben op de aarde. Dat wil zeggen dat er zoveel meer mensen gaan gebruik maken van openbaar vervoer. Dus op zijn minst moet er ergens iets beter gaan. En volgens mij is informatie geven een heel belangrijk punt daarin.
Maar wat is dan heel concreet, wat is dan de ideale manier voor jullie om het openbaar vervoer te nemen? Wat verwacht je nu als je aan het station van Mechelen staat en je wilt naar God weet waar, noemen ze het, Leuven, sporen, wat moet er dan gebeuren met die trein of met uw applicatie? Ja,
we willen gewoon hetzelfde comfort aanbieden als iemand die gewoon de auto pakt.
Ja. Mm-hmm.
Als je momenteel, waarom nemen mensen liever een auto? Omdat ze comfort hebben, ze stappen in een auto wanneer dat ze willen. Ze starten de auto, ze typen in van A naar B in een GPS en ze geraken er en ze weten dat ze ook terug gaan geraken, mits eventueel de files uiteraard aan.
Dus ik stop op het station van Brussel, ik moet naar Oostende, dan gaat mijn toestel zeggen van kijk, spoor 7, voilà, vind je een trein naar Oostende?
Nou, niet enkel daar. Het is ook, ja, je wilt van je straat of waar je woont. Mm-hmm. Het is een ganse route, het is niet enkel de trein, het is ook eventueel de bus, of de taxi, of het stappen, of het vliegtuig als je wat verder gaat, zo van die ding. Alles moet ergens gebundeld zijn op één locatie of één applicatie, dat je alles weet, dat je niet eerst een NMBS-website moet nakijken, dan die lijnwebsite, dan misschien tech, omdat je in de straat komt.
Alles binnen één applicatie. Krijgen jullie veel medewerking van de lijnen, van tech en van de NMBS? Is het moeilijk, omdat het is een grote organisatie, hè?
Dat valt best mee. We zijn momenteel al 1,5 jaar bezig nu. En dat begint toch te komen. Hè. Mensen beginnen vertrouwd te geraken met het concept open data. Mm-hmm. Waarbij dat bedrijven hun data gewoon openstellen voor derden, zodat ze eigenlijk meer grote meerwaarde eruit kunnen halen. En dat is ook het verhaal dat wij gaan doen aan de lijn. En we hebben af en toe eens een meeting met de lijn, met de NMBS. Met de tech zullen we proberen aan het overleggen. Met de MIVB hebben we ook al woordenwisselingen gehad. En zo proberen we eigenlijk wat gaande te krijgen, hè, in België.
Het is een heel nobel doel.
Ja, het is nog niet ideaal, maar één keer dat je mensen kunt overtuigen van het is nuttig, het is niet dat we iets aan het stelen zijn of dat we de klanten gaan stelen of zo, die ding, dan komt het wel. En dan moet zij nog management overtuigen en zo, maar het komt wel stiltjes best.
Is dat jullie fulltime bezig zijn?
Nee.
Nee. Dus allebei nog een gewone vaste job en dit doen we er even bij.
Hij studeert
nog zelfs. Goed, prima. Bedankt voor het interview.
Dank je.
Dit
is the Tech 45 podcast.
We run a tech podcast. Uh-huh. We are very first interview in English. So
okay, no problem.
You have a scoop. Can you give me a brief summary of your presentation today?
Sure. I was talking about how to make things usable. Because, you know, technology revolution is great, but we're still faced with a lot of stuff that just doesn't work the way we want it to work. And this keeps repeating itself with every new wave of technology. You get designs that just aren't right. And to fix that, I think we need to educate the broader public about what usability is. So I presented 9 simple guidelines that anybody can pick up and use when they, you know, go to media market and buy their next gadget or buy the next software off the internet, and they can check that and see if the stuff they're getting is actually designed so that it's usable or whether it has major issues.
Yeah. While we record our podcast, we have a lot of discussions about Android versus the Mac.
Okay.
You also touched on that subject when you talked about horizontal versus vertical. Can you explain what that means?
Yeah. So one of the, well, guidelines or just insights I was trying to relate was that some companies have almost an unfair advantage. Mm-hmm. And those are the companies that have all the levels of production for the user experience under control. And that is, for example, Apple is kind of like, you know, the center stage example for this. But there are others like TomTom, for example, mm-hmm. from the Netherlands, who are making pretty good NavSat systems. And they also, you know, have been getting pretty good press for their usability. And one of the reasons for that, I think, is that these companies can control, you know, the hardware, the operating system, the application that's running on it, the user interface, and even, you know, to a certain extent, the branding that's going on. Just on my way to here, I was in a cab, and the driver was saying, "Oh, I have something like a TomTom right here, and I'm going to, you know, get us here." And then, sure enough, you know, he entered the address, and then up popped, I'm not kidding, a Windows-like or Java-like dialogue that was saying, "Sorry, you know, a memory error or something, you know, mm-hmm. illegal access, sorry." And that wouldn't happen on these kinds of devices, usually because the different layers can talk to each other. You know, the guy from hardware can talk to the guy from software, can talk to the guy from interface design. You know, whoever puts a button somewhere on the device knows what this button is going to be doing in software mm-hmm. and how it's going to be presented to the user.
Is that the reason why the Mac and Apple products are so popular? Because of the interface?
That's what I think it is. Well, see, if you say it's because of the interface, then that sounds like it's just something that you wrap around it. Mm-hmm. It sounds like you have a system that does something, and then you put the interface on top of it to make it work well. And that's not how it works, unfortunately. If you design a system and then try to put on a nice interface, it's like, you know, I think Alan Kay called it putting lipstick on a pig. You know, it's not, or sauce béarnaise on a hot dog, right? So mm-hmm. you have a crappy product, you're not going to fix that. Good user interface design is actually, you call it user experience design, really starts at the very beginning when you try to figure out what are the features that really need to go into this product, which ones can we leave out to keep it simple, you know, and tractable and usable. And then that actually filters into the design in the way that the implementation of building the product should really be something that comes out of this early thinking, this early iteration over the design. And then, of course, you need to finish up with great visuals and careful, you know, graphic interface design, let's say. But that's really at the very end. Mm-hmm.
In what way do you, or in what amount do you think usability is something subjective, or is it something, and in what degree is it the same for everyone?
Hmm. So, first of all, when you say subjective, I know most people who are technically trained, I mean, I'm a computer scientist by training, right? I have a PhD in computer science, I have my diploma in computer science, all of this. I'm in the computer science department. And so most people who come from this technical background, when they say subjective, it's actually sort of it's a critique, right? It's considered objective would be better. Mm-hmm. And if we can't get that, then we have to deal with subjective. I think that's not quite the right way of looking at it. I believe if you look at an interface, and I look at an interface, we will come to different results. And there are two things in this. One is, I may have thought about interface design a lot, and I may see some things that are interface problems that you might not see. And that's going to continue to be a problem for customers, for consumers, of course. The second thing, however, and that's the second part of your question, that's actually very right. There are some universal rules, and those were the ones that I was presenting today. Those were examples of stuff you can always do, and you're almost never wrong in doing them. Mm-hmm. But there are a lot of other things where you really need to know what the user wants and needs, and it's going to be subjective by definition. So let me give you an example. If you're booking a flight, you know, twice a year from Ryanair, you want an interface on the web that is, you know, point and click and have a big calendar and pick your date, and everything has to be wordy and clear and you know, it has to explain everything to you. You want lots of help. You know, you don't mind spending a minute longer if you know for sure that you booked the right flight. Go to a travel office, if you still find one, and look at their interface. You know, it's crazy. It looks, you know, the start system for the longest time had a computer interface that was, yeah, it looked like DOS, and they enter like 8-digit cryptic mm-hmm. codes, but they are darn fast with these things, and they work on this 8 hours a day. They would go crazy with a Ryanair website, right? That's so it's very clear. One interface might work really well for one person, not so great for somebody else. That's why the first rule said simplicity means you need to know the user, what they can do, what they cannot do, and what their task is, what they're trying to achieve, and with the context. Is it somebody who works on this 8 hours a day, or is it a, you know, casual user? Is he using this on a mobile while he might get hit by a bus, or is he sitting in front of a desktop? Totally different story.
Are you a person who walks into the MediaMarkt and always looks at the interface of things?
That's one of those
things. Can you shop like a normal person?
I can't. I'm ruined for life, and I actually ruin all my students for life, too. Every student who takes this class that I teach, Designing Interactive Systems mm-hmm. in Aachen, that is basically like a half-year extended version of this, plus then the design process to learn how to do it right. Not just the guidelines, but you know the how. They all turn into nitpickers and design critiques
and
cynical people.
All become industrial designers?
No. They're all, most of them are computer scientists.
Oh.
And I actually don't expect them to become designers. They're not the right kind of pre-pill, and this is not the right kind of education to become a designer. They're still going to be engineers, but they're probably going to be engineers who have enough understanding of design that they value the input that design can give to a product, and that they will be able to work with a professional designer and talk to them, understand the vocabulary, understand why he, you know, goes on about tasks and users and consistency and these kinds of things.
What do you hope when a normal person walks into the MediaMarkt, for instance, and looks at an interface? What do you hope he or she thinks about that?
Well, here's a story. A couple years ago, I actually walked into MediaMarkt, was checking out the new smartphones, and I overheard a conversation in the next aisle. And it went something like this. Hey, look at this. This is the new, I don't know, Nokia smartphone. And then the other guys, you know, the other voice said, but if you look closely, you'll actually see that, you know, these buttons are way too small so that you could hit them reliably. And that arrangement of the, you know, the volume controls isn't natural at all. That's not a natural mapping. And my ears were growing bigger and bigger. Right? So, and then I thought, wow, this is great. So I looked around the corner, and sure enough, it was two of my students who had taken my DIS1 class. So I guess this is kind of a partial victory. I would hope sometime in the future, people would actually start, you know, thinking along the same lines. And not just look for the list of features and the price tag. Yeah. And I think we're seeing this happening already. I know more and more people that I talk to who say, I want a phone just to talk and to send text messages, for example.
A phone that works.
Right, just a phone that works. I don't want all that stuff. Mm-hmm. So with smartphones, which was one of the first technologies, actually, that rolled out, like a new technology genre, where usability actually had a pretty strong impact, or this task specificity. So this is beginning to change, and I'm hoping that it's going to change
in the future,
stronger in the future. Yeah.
Okay. Thank you very much.
You're welcome.
Dit is de Tech 45 podcast.
Bij ons staat Anne-Pascal Beynens, ook een van de sprekers hier vandaag. Waar ging uw presentatie precies over?
Mijn presentatie ging erover dat ik het vaak heel moeilijk vind om uit te leggen wat ik doe. Namelijk, ik zoek mogelijkheden hoe universiteiten en bedrijven kunnen samenwerken. En ik wil de vergelijking maken met het leven in de wilde natuur, hoe samenwerken mogelijk is. Mm-hmm. En daar ging een praatje over.
Geef eens een voorbeeld van zo'n vergelijking die je gemaakt hebt.
Ik heb een vergelijking gemaakt, bijvoorbeeld hoe een acaciaplant met een mier samenleeft. Mm-hmm. Dus acaciaplanten die leven in Zuid-Amerika in de jungle. Een heel competitief gebied, zullen we maar zeggen, waar elke plant vecht voor een stukje zonnelicht. En de acaciaplant lost dat op door schuilplaatsen, zomaar zeggen, woonplaatsen aan te bieden voor mieren, een speciaal soort mieren. Ook honing aan te bieden voor die mieren in onder de bladeren. En wat doen die mieren dan in ruil? Die mieren die vallen eigenlijk alle planten aan die in tekort komen groeien. Die gaan die aanvallen met een soort van schaartjes, zodat die uit de buurt blijven. Of als er strandhoppers, grasshoppers, dus sprinkhanen in de buurt komen, dan gaan zelfs de mieren, die sprinkhanen, die veel groter dan hun zijn, tekeer.
En hoe vertaalt het dan naar de bedrijfswereld en de universiteit?
Bijvoorbeeld, dus een heel competitief veld gaat het hier over die plant. Dus we zijn wel een aantal bedrijfstakken waar het er heel competitief aan toe gaat. Dus de bedrijven moeten zoeken naar elke manier om zich te verdedigen en indringers van de markt voor een stapje voor te blijven. Dus op die manier kunnen we zeggen bijvoorbeeld dat er een heel intense samenwerking mogelijk is tussen universiteiten en bedrijven. Dat zijn dus de mieren en de planten, waar ze helemaal op elkaar ingesteld staan, maar dat ze elkaar wel erkennen van de een die heeft een voordeel en de andere krijgt een ander voordeel. Dus bijvoorbeeld het bedrijf krijgt op maat gemaakte oplossingen met de laatste technologie aangedragen door de universiteit. En ruil zal de universiteit toegang hebben tot services van het bedrijf.
Is dat echt zo'n groot probleem? Ik bedoel, ik zit niet in de bedrijfswereld en ook niet op de universiteit. Loopt die stroef soms?
Het is absoluut niet zo gewoon om zo'n intensieve samenwerking te hebben. Dus we komen van een tijdperk waar eigenlijk het onderzoek vooral gefinancierd werd door de overheden. Want het moest vooral onafhankelijk onderzoek blijven. En samenwerken met bedrijven was zelfs een beetje vies. Hè, want dan ging het onderzoek gestuurd gaan worden door de belangen van de bedrijven. Dus nu zijn we helemaal de andere kant uitgegaan. Het wordt compleet gepromoot. En we denken als je dat goed aanpakt, maar daar gaat eigenlijk een stuk van het verhaal over. Als je dat goed aanpakt, kan dat absoluut voor iedereen voor. Delen heeft hebben, maar je mag niet terechtkomen in wat een ander voorbeeld al was voor mij, waar zoals orka's met pinguïns omgaan. Orka's lijken hele lieve dieren, dus maar die eten de pinguïns gewoon op en die geven niets eraan. Dat is niet
in,
de bedoeling.
In heel dat verhaal is dan de U Hasselt daar zo wat voorloper in, of is het gewoon meer toeval dat op iets van de U Hasselt wordt voorgesteld?
Het is sowieso een wereldwijd trend. Iedereen is daarmee bezig. Maar U Hasselt heeft dat. Op dit moment werken er 800 onderzoekers aan U Hasselt. Op 2500 studenten. Dat is enorm veel onderzoekers. En ze zijn nog een hele jonge universiteit. Dus ze hebben van in het begin heel inventief moeten uitzoeken naar manieren om een onderzoek uit te breiden. En ze hebben van heel in het begin eigenlijk al heel vlug toenadering gezocht door bedrijven om op een gezonde manier samen te werken.
Dus is dat eigenlijk een vervolg of een evolutie van wat vroeger de spin-offs geworden zijn? Van neem nu IMEC aan de KU Leuven? Of
IMEC niet? Is helemaal geen spin-off van de KU Leuven.
Nee,
maar, nee helemaal niet. Nee,
dat is wel verband tussen die twee, hè?
Nee, absoluut niet.
Totaal niks.
Nee, er zijn wel redelijk wat professoren die en les geven aan de KU wel en IMEC onderzoek te verrichten. Maar bijvoorbeeld, zeker zo'n overband tussen IMEC en U Hasselt, want er zijn een afdeling van de IMEC. Heeft hier 20 onderzoekers op de campus aan U Hasselt.
Ah ja, oké.
Dus IMEC heeft wel in Gent wat onderzoekers geloven.
Met die vergelijking tussen penguins en orka's bedoel je bijvoorbeeld het feit dat jullie dingen gaan ontwikkelen en dat de bedrijven uit de patenten opnemen en dat jullie er niks aan hebben?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
En ja, oké. Ja,
dus, komen zo'n dingen voor?
Als je dat niet regelt, kan dat. Ja. Absoluut.
Dus onderstaat dat dan strikte contracten nodig zijn om zoiets?
Ja, inderdaad.
Goed. Wat vond u van dit evenement?
Oh, super. Ik heb al een aantal podcasts gezien. Dus op zich is het wel een serieuze dynamiek die altijd van die events uitgaat.
Ja.
Ik vind het een hele prestatie van de studenten gewoon dat ze het hier hebben.
We gaan ze nu ook eens even vragen wat zij ervan vonden.
Ja. En het was een heel gevarieerd programma. Dus ja, het zat wel goed in elkaar.
Bedankt.
Oké, graag gedaan.
Dit is de Tech 45 podcast.
Voilà, TEDx U Hasselt loopt op zijn einde. We hebben gesprekjes gehad met alle sprekers eigenlijk. Behalve met de organisatoren. Bij ons zit Bob van der Vleuten.
Ja.
Rutger Bevers.
Niels Petermans.
Niels Peter. De namen zeggen mij iets, maar de gezichten kan ik niet zo goed. Wat vonden jullie ervan?
Zeer
meegevallen?
Amai, nog niet. We zijn echt zeer tevreden. Het is echt vrij vlekkeloos van Bob. Heel goede talks. Daarna unaniem positieve reacties. Dus, en op Twitter te zien ook echt enorm veel tweets. We zijn heel tevreden.
Waarom hebben jullie dit gedaan?
Goh, ja, zoals ik ook zei, met een slotspeech we willen ten eerste die 6 ideeën van de sprekers verspreiden, maar daarboven willen we ook mensen inspireren om te ondernemen en om geweldige mensen bij elkaar te brengen, om elkaar te leren kennen. En als evenement van studenten wil ik zeker studenten bij elkaar brengen.
Ik denk dat er bij onszelf ook een drang was om zoiets te doen. Er is zo, er was een vacuüm een beetje dat moest opgevuld worden. En daar zijn we nu ingesprongen en ik denk dat we het vacuüm voor een groot deel hebben opgevuld nu. Maar er kan nog altijd meer komen. En dat zou praktisch zijn als er zo'n community begint te vormen ook rond het event. En als we het dan het volgend jaar misschien een klein beetje groter kunnen doen, met iets meer publiek kunnen uitnodigen. Dat zou wij ook de goede vooruitgang zijn. Maar van uitgangspunt denk ik dat voor onszelf, als we zo datgene wat we zelf willen doen, een beetje ook zo ons eigen zo, dat we iets willen doen, meer geweest zijn dan gewoon een student aan de NIF.
Inderdaad.
Zo, de sprekers die dat we gehad hebben, die we ook allemaal geïnterviewd hebben, jullie komen op het einde van de... Dus nu is het einde van de opname eigenlijk. Ja. Proficiat om te blijven luisteren, alleszins. Die sprekers, vanuit welk idee hebben jullie die gekozen? Is het zo een divers idee? Ja. Of is het één thema? Of hoe ben je erbij gekomen? Of bijvoorbeeld degene met wie we het Engelstalig interview hebben afgenomen. Hoe ben je daarop uitgekomen? Zo kun je daar eens even...
We hebben eigenlijk alle drie een beetje een achtergrond in technologie. Ik en Bob, wij zijn studenten informatica en Niels op beleidsinformatica. Dus van daaruit was technologie al een voor de hand liggend thema. We hebben besloten om dat als thema te nemen, maar dat wel breed te benaderen. Dus iemand over social media, iemand meer technisch, iemand over usability, iemand over ondernemen. Dus heel brede topics rond de technologie. Ja.
Is er één groot idee dat je wou dat mensen mee naar huis namen? Of is het zo puzzel zelf uw stukjes bijeen?
Ik denk dat voor de mensen in het publiek en naar gelang, met welk idee dat ze naar hier komen, dat ze ook met een ander idee terugkomen. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat er één groot idee is. Er zijn een aantal belangrijke lijnen en die hebben we daarnet ook gezegd toen we zeiden hoe dat we er eigenlijk toe kwamen van dit te doen. Maar ik denk dat dat gewoon een paar grote lijnen zijn waaruit dat mensen wel zelf een selectie kunnen maken.
Ja, meerdere ideeën.
Eén groot idee is gewoon geïnspireerd geraken.
Het is belangrijk om te zien dat uiteindelijk hebben we dit event volledig vanuit studenten georganiseerd. En dat wordt eigenlijk wel gestigmatiseerd van kijk, waarom zouden wij dat nu niet kunnen? Ik bedoel, mensen hebben nu gezien van kijk, je kunt dat student iets op poten zetten wat extreem degelijk is. Ook andere studenten hebben dit gezien. Het is iets van kijk, doe moeite, doe zelf iets, onderneem. Dat is heel belangrijk voor ons.
Was de keuze om het gratis te houden, was het bewust?
Ja.
Want een aantal TEDx Brussels waar wij geweest zijn en TEDx Flanders zijn betalend. TEDx Brussels is betalend. Het grote voordeel is dat je dan een aantal sprekers krijgt met een vrij hoog profiel.
Nee, het is eigenlijk zo, we mogen de sprekers niet betalen, dus wij doen dat niet.
Nee, maar als je zegt van kijk, ik vraag bijvoorbeeld in TEDx Brussels was 90 euro als ze vroegen. Sprekers worden nooit betaald, maar bijvoorbeeld in vervoerskosten konden dan wel vergoed worden op die manier. Je zegt van kijk,
dat is
voor
ons ook geen probleem. Nee. Het is gewoon te zien, ik denk dat als je naar TEDx Brussels kijkt, zij vragen een inkom om het op een of andere manier nog wat exclusiever te maken.
Ja.
En wij vinden dat eigenlijk de foute reden. Alleen, je kunt het exclusief proberen te houden. En dat heb je sowieso als je een limiet hebt op hoeveel man dat je mocht uitnodigen. Maar ik denk dat geld daarin, zeker voor ideeën die dat je wilt verspreiden, om daar dan geld voor te gaan vragen, dat botst ergens.
Ja, zeker voor studenten natuurlijk.
Ja, ja.
90 euro is dan inderdaad veel geld.
Ja, dat is eigenlijk...
Hoe verloopt die organisatie? Want je moet je aan een aantal strikte regels houden.
Dat klopt. Ze hebben een aantal guidelines gekregen.
Zoals? Noem eens iets concreet.
Nou, bijvoorbeeld, we mogen maar 100 mensen toelaten bij onze eerste editie. Mm-hmm. We hebben heel wat kritiek op gekregen, maar daar konden we dus eigenlijk niks aan doen zelf.
Daarnaast krijg je ook... Engels bijvoorbeeld, dus
ja, dat was iets wat...
Omdat we het moeten opnemen, het moet online geplaatst worden. Nu, als je een internationaal publiek van TED wilt bereiken, dan gaat je niet het Nederlands doen.
Maar mocht je in het Nederlands doen?
Het mag wel.
Ja.
Ja.
Maar het is gemakkelijker, iedereen kan hier toch Engels. Zo kunnen we een groter publiek bereiken. Dus ik denk, en ook
wij hebben het in het Nederlands opgenomen, hè.
Ja, oké.
Maar goed, Nederlands publiek. Ja. Nee, maar we hadden effectief ook mensen uit bijvoorbeeld Duitsland, was er ook een aantal mensen in het publiek ook gekomen. En alle presentaties komen op YouTube te staan. Kunnen mensen van heel de wereld het bekijken.
Ja, dat was iets wat wij ons afvroegen. Dat we begonnen in het Engels. gewoon ons af van, kijk, meer, ik denk dat 90% van de mensen, of 99% die in Nederland sprak, waren met Engels.
Maar als je kijkt, buiten de opnames hebben we ook die livestream. Hè. Mm-hmm. Allee, ik heb ondertussen...
Hoe is dat verloopt trouwens?
Vrij goed eigenlijk. Het prachtige is eigenlijk wat er gebeurd is, ik heb een beetje de Twitter-timeline gevolgd. Het is een paar keer getweet. En dan heb ik mensen gezien die dat over TEDx Hasselt begonnen, die dat ik nog nooit erover had zien spreken op Twitter. Dus dat betekent dat een nieuw publiek is, in ieder geval. En dan vond ik eigenlijk... Ik vond het heel leuk dat het eigenlijk direct ook omarmd is op een iets grotere schaal, door eigenlijk wat ze dan bij de PAL hebben gedaan, is niet gewoon één projectie gedaan. Ze hebben daar twee projecties naast elkaar gedaan en direct uitgebuit wat je kon doen met de 360 graden stream. Twee streams geopend, één van het podium om de spreker te volgen en één andere voor bijvoorbeeld Harry te projecteren of gewoon het publiek of zo. Dus
wat gaat daarmee gebeuren trouwens? Want er zat dus iemand naast het podium effectief constant tekeningen, samenvattingen van hetgeen we uitgevoerd hadden.
Ja, die tekeningen, wat we willen doen is eigenlijk die ophangen hier op de universiteit, zodat ook de studenten die niet geweest zijn, eens kunnen kijken dat het wel extreem interessant is geweest. Het is ook de bedoeling dat niet alleen op de technologische manier, maar ook op meer traditionele manieren, maar toch innoverend, die gedachten hier aanwezig blijven op de universiteit. Dus dat is zo een extra, maar toch geen een extra. We vinden dat heel belangrijk. Maar,
waren er veel studenten hier?
Ongeveer een helft waren studenten.
Ja, oké. Okay. Voor herhaling vatbaar?
Absoluut.
Zeker.
Ja. Volgend jaar dan zijn we weer terug voor TEDx U Hasselt versie 2.
Ja. Groter en beter.
Waarschijnlijk in Hasselt zelf. En dat waarom is ook iets makkelijk bereikbaar.
Waarom in deze zaal, waarom niet in een aula?
Omdat een aula is zo... Allez, als we dan toch naar innovatie kijken... Een aula is het oude systeem. Iedereen gaat in de zaal zitten achter elkaar en je hebt een projectiescherm en het is zo het standaard idee. Maar dit is een heel mooie ruimte en we hebben gewoon die ruimte proberen te gebruiken waarvoor dat ze ontworpen is. Die module dat je daar ziet, dat bruine stuk voor het podium, dat is alles is modulair en je kunt dat schikken zoals je wilt en zo. Dus dat is eigenlijk een prachtige ruimte en we wouden daar eigenlijk gewoon gebruik van maken. Het is makkelijker. Het was voor ons veel makkelijker geweest van te zeggen van kijk, we doen het hier in aula zoveel
en
dan hebben we veel minder voorbereiding, maar ook daar probeert een keer iets anders, denk ik.
Laten we iets vet doen. Dus. Ja. We gaan een mooie
iets vet doen.
Ja, prima. Dat is eigenlijk wel heel de spirit van het event.
Dank ik denk dat Rutger nog wel gelijk heeft. Echt iets vet doen.
Dat is gewoon heel de bedoeling van TEDx Hasselt.
Gaat dat op je t-shirt moeten zeggen? We willen iets vet doen.
FedEx.
FedEx.
Kunnen we nog opschrijven.
Misschien een idee voor volgend jaar.
Ja, prima. Bedankt dat we erbij mochten zijn. We plaatsen dit zo snel.
Bedankt.
Bedankt voor het opname.
Dit was Tech45 van op TEDx Hasselt. Ja, ik wil zeggen, we zijn aan dinsdag terug, maar dan staat deze podcast waarschijnlijk nog niet online.
Dus
we zijn
altijd, de volgende dinsdag.
Altijd
en de dinsdag daarna.
En de wijn,
de dinsdag daarna.
De wijn was trouwens heel lekker.
En de dinsdag daarna.
Voilà.
En de dinsdag daarna.
Het is goed, Davy.